Dit is Elke Week, een podcast waar ik, EW-redacteur Sam Verbeek, iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep neem. Met deze week... Wordt Donald Trump dan toch de peacemaker-in-chief? Deze week is de Amerikaanse president druk bezig met de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. Ondertussen is het staakt het vuren van Israël en Hamas opgeschort. Gaat Trump ook daar proberen het verschil te maken? Hierover ga ik deze week in gesprek met coördinator van onze buitenlandredactie, Matthijs van Schie. Hi Matthijs.
Hey Sam.
De laatste keer dat wij elkaar spraken was tijdens die beruchte ruzie tussen Volodymyr Zelensky en Donald Trump. En uiteraard J.D. Vance, die een vervelende rol daarin speelde. Inmiddels praten de twee heren weer met elkaar. Wat is er aan de hand?
Ja, laatste keer dat Zelensky en Trump elkaar spraken was via telefoon afgelopen dinsdag. En toen waren ze overeengekomen dat er een staakt het vuren zou komen van 30 dagen. Een volledig staakt het vuren. Dat waren althans Trump en Zelensky overeengekomen. Maar goed, toen moest Trump nog langs Poetin. Want zoals we allemaal weten, die is ook een partij in deze oorlog. Dus dat ging een dag later gebeuren.
En we weten natuurlijk al dat een poosje geleden de Amerikaanse delegatie en de Russische delegatie ook met elkaar spraken. Doen ze dat nog steeds in Riyadh? En is daar de minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio nog steeds bij betrokken? Hoe werkt zoiets?
Dat doen ze in Saoedi-Arabië, maar dan in Jeddah. Ik weet niet precies waarom ze van Riyadh naar Jeddah zijn verhuisd. Misschien vonden ze het hotel niet zo goed in Riyadh of iets dergelijks, weet ik niet. Maar vanaf maandag komen ze daar weer bijeen. En dat zijn dan zowel mensen van de Oekraïense delegatie als de Russische delegatie en Amerika uiteraard. En ik geloof inderdaad dat Rubio daar weer bij betrokken is. Volgens mij ook die nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz. En dan van de Russische en Oekraïense regeringen allerlei vertegenwoordigers. Ik geloof niet dat dat per se Poetin en Zelensky zelf zijn. Dat is op iets lager niveau. Want zij onderhandelen, medewerkers die onderhandelen dan met de Amerikaanse regering. En dan gaan ze dat vervolgens, krijgen ze natuurlijk instructies mee van hun leiders, wat die willen. Maar dat gaat dus vanaf maandag weer verder in Saoedi-Arabië. Dus dan hopen ze dat er iets meer uit kan komen dan wat er woensdag met Rusland overeen werd gekomen. Namelijk een staakt het vuren van 30 dagen, maar dan alleen op de energieinfrastructuur. Dat is wat er momenteel geldt tussen Oekraïne en Rusland. Althans, geld. Dat is gezegd dat dat geldt. Maar intussen zijn de afgelopen dagen over en weer gewoon nog aanvallen op oliedepots en op elektriciteitscentrales en dergelijke doorgegaan. Dus de vraag is of we aan dat gesproken woord nou heel veel waarde moeten hechten. Ik ben geneigd om te zeggen van niet.
En na die ruzie tussen Zelensky en Trump, hoe heeft Zelensky zich nu opgesteld?
Ja, eigenlijk heel erg dienstbaar om te zeggen. Hij ging natuurlijk enorm afgezeken naar huis. Hij moest zelfs uit het Witte Huis vertrekken voor de lunch, wat echt ongehoord is. Dat gebeurt normaal niet. Dus Trumps medewerkers die mochten toen de lunch van Zelensky's team opeten. En ja, eigenlijk slechter dan dat kon de relatie er niet voor staan. Nou, toen zijn er een aantal mensen geweest, onder wie Mark Rutte, de NAVO-chef, die heeft gezegd, Zelensky, je moet echt je relatie met Trump weer bijleggen. Eigenlijk een verkapte oproep om sorry tegen hem te zeggen, ondanks dat Mark Rutte waarschijnlijk ook zal hebben gekeken naar het gesprek met afgrijzen en heeft gezegd van wat stellen die Trump en Vance zich vreselijk lomp en agressief op. Weet Rutte natuurlijk, mijn NAVO die kan eigenlijk alleen werken als Amerika aan boord blijft. Dus ik mag niet in het openbaar iets kritisch zeggen over Trump. Nou, dat heeft Rutte niet gedaan. Hij heeft dat wel over Zelensky gezegd. En Zelensky heeft vervolgens via allerlei middelen, maar volgens mij vooral via een statement op X. Communiceren gaat tegenwoordig vaker via statements op X dan rechtstreeks aan de onderhandelingstafel of aan de telefoon. Heeft Zelensky gezegd van ik bedank Donald Trump voor al zijn inspanningen die hij doet voor vrede tussen Oekraïne en Rusland. En ik ben bereid om alle opties weer op tafel te leggen. Mineralen deal die er toen natuurlijk had moeten worden getekend, maar niet is getekend. Die wil ik ook tekenen. Dus Zelensky was eigenlijk zoveel mogelijk Trump pleasen. In de hoop dat de betrekkingen weer iets beter zouden worden. En nou, dat lijkt erop dat dat wel enigszins is gelukt. Al heeft hij nog niet een heel harde, zeg maar, concrete vooruitgang kunnen boeken. Maar de relatie
Ik vind de nederigheid bijna pijnlijk om te zien. En dat tegenover die nederige opstelling van Zelensky nu. Wat voor zover je dat kan inzien en analyseren. Hoe stelt Vladimir Poetin zich op tegenover Donald Trump en daar dan ook bij Zelensky?
Dat is echt een wereld van verschil. Poetin die weet natuurlijk op het slagveld, sta ik er veel beter voor dan Oekraïne. Hij heeft van de week ook, heeft hij zo goed als de laatste Oekraïnse troepen uit Koersk verjaagd. Dat is dat stukje in het westen van Rusland waar Oekraïne opeens een opmars had gemaakt vorig jaar. En daar zijn geloof ik de meeste Oekraïnse soldaten nu weer verjaagd of zelfs gevangen genomen door Rusland. Dus Poetin weet, ik sta er sterk voor. Van mij hoeft het allemaal niet zo nodig. Ik ga gewoon achterover zitten en ik noem een aantal enorm onrealistische eisen. Zo wil hij dat Oekraïne zijn leger niet meer mag mobiliseren. Hij wil dat alle westerse militaire hulp naar Oekraïne onmiddellijk stopt. Hij wil dat uiteraard die gebieden die hij heeft geannexeerd, dat die bij Rusland komen. Kortom, Poetin zegt, nou, ik wil wel nadenken over vrede, maar dan wel als alles zo gaat zoals ik wil. En ja, daar kan Oekraïne natuurlijk niet mee akkoord gaan. Dan kunnen ze beter doorvechten, vinden ze zelf ook. En dus heeft Poetin uiteindelijk maar gezegd, nou, die energieinfrastructuur, dat we die niet meer aanvallen, dat vind ik prima. Al is dus wel de vraag of hij en ook Oekraïne zich daaraan zullen houden. Lijkt er niet per se op.
En Donald Trump, viert hij dit als een soort vooruitgang? Vindt hij dat het lekker gaat?
Ja, hij zou altijd zeggen dat het lekker gaat. Dat is natuurlijk zeg maar les 1 van het Trump-handboek. Is gewoon altijd roepen dat het geweldig gaat. En dat er enorme vooruitgang wordt geboekt. En dat was de afgelopen week ook nadat hij met Poetin en Zelensky had gebeld. Zei hij 2 keer van ja, het was een geweldig constructief gesprek. En ik ben ervan overtuigd dat we snel vrede kunnen bereiken.
Perfect phone call.
Ja. Perfect phone calls. Ja, alleen maar perfect phone calls. Inderdaad, ja. Het is echt zijn mentaliteit. Dat doet hij natuurlijk altijd. Je leest ook wel mensen die ook verstand hebben van met name de Russische diplomatieke stijl. Die zeggen van nou, Poetin die zit helemaal niet hier om een vrede mogelijk te maken. Die zit om te rekken en die wil vooral zo min mogelijk concessies zelf doen. En omdat Poetin natuurlijk dit spelletje al heel lang speelt, slaagt hij er op een of andere manier, lijkt het best wel goed in, om Trump het gevoel te geven dat hij constructief meewerkt. Dus Trump die zegt dat ook heel, heel vaak van nou, Poetin was constructief. En Trumps gezant in het Midden-Oosten zei zelfs, ik ben geneigd te denken dat Poetin te goede trouw handelt. Nou lijkt me dat niet echt een heel verstandige actie om dat te zeggen over Poetin, gezien wat hij in het verleden allemaal heeft uitgespookt. Maar goed, het lijkt er dus op dat Poetin Trump en zijn kamp een beetje aan het bespelen is en dat hij daar redelijk goed in slaagt.
Ja, ja. Ja, want kijk, Trump viert dit als vooruitgang. Ja, dan is eigenlijk mijn vraag aan jou. Beetje subjectieve begrip natuurlijk, vooruitgang. Maar moeten wij dit ook zien als progressie? Of is dit eigenlijk gewoon eigenlijk heel gevaarlijk allemaal?
Ja, kijk, je kan verschillende kanten op redeneren. Enerzijds kun je zeggen, nou, stel dat ze inderdaad elkaar energieinfrastructuur even niet aanvallen 30 dagen, dan is dat beter dan niets. Dat zo kan je het zeggen. Aan de andere kant kun je ook denken, nou, dan kan Rusland zijn oorlogsindustrie zeg maar nog verder aansterken, omdat ze de oliedepots en dergelijke, die hebben ze dan weer op volle kracht. Dus ja, je moet vooral denk ik niet erop vertrouwen dat dit nou echt een doorbraak is. Maar er zit denk ik wel een lichtpuntje in. Namelijk als Poetin een toezegging heeft gedaan dat hij een bepaalde sector met rust laat, dan moet hij dat eigenlijk wel doen. Want anders zal Trump natuurlijk op een gegeven moment gezien, hey, die Poetin die zit mij allemaal stroop om de mond te smeren en te zeggen dat hij dit allemaal gaat doen. Maar hij neemt me helemaal niet serieus. Hij wil helemaal geen vrede. Ik denk dat zeg maar de hoop is nu voor Oekraïne, is dat Trump op een gegeven moment gaat zien van, hey, volgens mij wil die Poetin helemaal geen vrede en zit hij mij allemaal mooie beloften te doen waar hij zich niet aan houdt. Ik denk, en als dat gebeurt, dan weten we ook dat Trump heel impulsief kan zijn. En dat hij opeens als een blad aan een boom draait. Dat is misschien een beetje wishful thinking. Maar ja, ik denk niet dat je moet uitsluiten gezien het karakter van Trump dat hij zo'n draai kan maken op het moment dat hij zich niet serieus genomen voelt door Poetin. Maar op dit moment is het nog niet zover.
Ja, dus dan hopen ze eigenlijk dat Poetin Trump beledigt. Of in ieder geval dat Trump zich beledigd voelt door Poetin.
Precies, ja. Hij voelde zich door Zelensky vrij snel beledigd. En door Poetin nog niet. Maar het is te hopen dat dat op een gegeven moment gebeurt. Want ja, persoonlijke relaties en persoonlijk respect, dat is voor Trump altijd ontzettend belangrijk.
Oké, laten we even een stukje verhuizen. Want in het kader van staakt het vuren beginnen en staakt het vuren eindigen, was er nog een belangrijk eikpunt deze week, namelijk het opschort van staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Zo juist al even benoemd in de intro. Ja, jij hebt eigenlijk toen dit staakt het vuren werd aangekondigd, heb je eigenlijk al vrijwel gezegd van nou, dit wordt een moeilijk verhaal. Nou, dat is nu, dat ja. moeilijke verhaal is nu ten einde. Kan je er even op reflecteren, Matthijs? Waarom was het gedoodverfd te mislukken?
Nou ja, laten we beginnen bij inderdaad toen dat staakt het vuren werd gesloten. Dat was volgens mij een dag voordat Trump zou aantreden. Dat kon Trump uiteraard ook weer als een groot succes presenteren. Dat was het natuurlijk ook wel enigszins. Want na meer dan een jaar echt verwoestende oorlog was het in ieder geval even rustig. En werden er een aantal gijzelaars vrijgelaten, weliswaar in ruil voor heel veel meer Palestijnse gevangenen.
Ja, maar want om is goed om even stil te bestaan. Er zijn gijzelaars vrijgelaten, want dat was onderdeel van de deal. Er zijn nog steeds een kleine 60 gijzelaars die al een anderhalf jaar in gevangenschap onder Hamas misschien leven. Dat weten we natuurlijk niet.
Dat wordt wel vaak vergeten, maar goed dat je dat noemt. Het zijn 59 gijzelaars. En verwacht wordt dat er misschien 24 nog in leven zijn. Dat is natuurlijk niet meer 100% met zekerheid te zeggen. Maar die zitten daar nog steeds inderdaad. Dat is ook nu een van de redenen dat Israël het staakt het vuren heeft verbroken. Daarover straks meer. Maar eerst even de tijdlijn, zeg maar, beginnen bij die staakt het vuren deal. Er werden drie fases afgesproken. De eerste fase was dus het staken van de gevechten en het uitruilen van Israëlische gijzelaars tegen Palestijnse gevangenen. En dan fase 2, die zou op 1 maart moeten ingaan, was een volledig einde aan de oorlog, volledige terugtrekking van Israël uit Gaza en vrijlating van alle gijzelaars. Nou, dat was toen, vond ik al, was dat een onrealistische uitkomst om te verwachten. Want Israël heeft altijd gezegd, en naar mijn mening is dat terecht, dat een oorlog in Gaza eigenlijk alleen kan eindigen als Hamas er niet meer is. Als Hamas geen rol van betekenis speelt. Wat je anders namelijk krijgt is dat Hamas zich weer zal herbewapenen. Dat zag je ook al bij die eerste fase van staakt het vuren. Hamas paradeerde met militaire voertuigen, met uniforms. Ze hadden opeens al hun wapens en geweren weer gevonden. De hele oorlog hebben we ze niet in uniform gezien. Maar tijdens het staakt het vuren bleken ze opeens nog een hele sterke militaire entiteit. Althans, dat wilden ze uitstralen. Kortom, Hamas is niet van plan om permanent de strijd tegen Israël te staken. Dus zou een Israëlische terugtrekking in de ogen van Israël zelf alleen maar een pauze zijn voor een nieuwe oorlog. Daarnaast is het natuurlijk zo dat Hamas weet ook, oké, als wij eerst alle gijzelaars vrijlaten, ja, dan zijn we al onze leverage, zeg maar, kwijt, al ons onderhandelingsmateriaal. Dus het was niet realistisch te verwachten dat Israël zich terug zou trekken volledig, en het was niet realistisch te verwachten dat Hamas alle gijzelaars zou vrijlaten. Toen was die eerste fase dus al een paar weken ten einde gekomen, 2,5 week. En er is sindsdien eigenlijk niks gebeurd. Nou, en dat was voor Israël onacceptabel. Israël zei, ja, jullie hebben nog steeds die kleine 60 gijzelaars daar. Maar jullie hebben ook nu geen militaire druk van ons. Dus jullie zijn er ook helemaal niet bij gebaat om de situatie te veranderen. Hamas had op dat moment precies de situatie ze wilde. Nou, toen heeft Israël in eerste instantie hebben ze gezegd, we gaan de humanitaire hulp naar Gaza niet langer toelaten. Daar kun je natuurlijk om humanitaire redenen allerlei kritiek op hebben. Aan de andere kant heeft Israël gezegd, wij willen de druk stevig opvoeren, zodat ze de gijzelaars gaan vrijlaten. Nou, dat had ook nog steeds geen effect, het zaken van die hulp. Toen hebben ze dus afgelopen maandag gezegd, oké, nu gaan we weer bombardementen uitvoeren. En inmiddels zelfs een grondoffensief. Zodat Hamas zich zo onder druk voelt staan, militair gezien, dat ze wel de gijzelaars moeten gaan vrijlaten. Dat is waar Israël nu op inzet. De tijd van praten is voorbij. Netanyahu heeft letterlijk gezegd, Onderhandelingen vinden vanaf nu alleen onder vuur plaats. Dat heeft hij gezegd. Dus praten alleen, die fase is voorbij. Eerste fase, het gaat nu met als het ware een geweer op je hoofd tegenover Hamas. Je laat ze vrij. Of we zullen jullie heel hard militair treffen. En op dat moment zitten we nu.
Misschien is het goed om eventjes, want ik ben er wel benieuwd naar. Zeker omdat jij zoiets al bijna 2 maanden geleden aan mij vertelde. Of we misschien wat scenario's af kunnen lopen. Want Hamas, laten we even beginnen vanuit het perspectief van Hamas. Hamas die heeft nog redelijk wat gijzelaars. Jij zegt van, nou, die konden ze eigenlijk niet vrijlaten, want dan raken ze hun leverage kwijt. Want wat zou er gebeuren als zij die gijzelaars dan vrijlaten? Ik denk dan dat Israël ook gewoon weer de wapens op had gepakt en Gaza in was gegaan?
Maar ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik ben geneigd te denken van wel. Omdat Israël dus denkt, dan hebben we wel de gijzelaars terug en dat is heel goed. Alleen Hamas zal zich opnieuw gaan bewapenen en ons op een gegeven moment weer onder vuur nemen. Dat is namelijk hun enige bestaansrecht, hun enige reden dat zij daar zitten. Ze geven niets om het beschermen van hun eigen burgers. Ze bouwen alleen maar tunnels om zelf in te schuilen en gijzelaars in te vast te houden, maar niet schuilkelders, bomkelders om eigen burgers te beschermen. Nou, ze hebben ook ontzettend veel economische hulp. Hulpgeld wat vanuit het Westen is gekomen, hebben ze gebruikt om wapens mee te kopen. En daarom is eigenlijk het enige wat Hamas als zijn reden ziet om Gaza te besturen, is om Israël aan te vallen en op een gegeven moment van de kaart te vegen. Israël denkt dus, nou, als Hamas daar zit, dan gaat dit eindeloos zo door.
Ja, dus gewoon het volgende 7 oktober komt dan gewoon weer.
Precies, dus ik denk inderdaad dat ook als al die gijzelaars waren vrijgelaten, dat Israël de oorlog tegen Hamas nog steeds had gevoerd. Nou denk ik dat wat de beste manier zou zijn om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt, dat is maximale diplomatieke druk. En dan niet per se misschien rechtstreeks op Hamas, maar van Amerika bijvoorbeeld op de landen die in feite Hamas de hand boven het hoofd houden. Dan heb je het over Iran, natuurlijk grote financier van Hamas. Turkije ook wel. Qatar en in minder mate ook Egypte. Dat zijn allemaal landen die niet hardop willen zeggen Hamas moet weg. Terwijl je wel Arabische landen hebt als Saoedi-Arabië en Emiraten die dat wel zeggen. Maar ik denk als bijvoorbeeld Trump, dus het ligt natuurlijk het meest voor de hand, omdat hij zich heel nadrukkelijk heeft bemoeid met die staakt het vuren deal. Als Trump zou zeggen, nou Qatar, nou Egypte, nou Iran, als jullie niet Hamas dwingen om daar weg te gaan, dan zetten we jullie zo zwaar onder druk en dan trekken we alle militairen bijvoorbeeld weg uit Egypte, die wij daar hebben om de stabiliteit een beetje te bewaren. Dus zorg er maar voor dat Hamas vertrekt. Ik denk dat dat de enige manier is dat Hamas weg kan gaan zonder dat Israël die oorlog hervat. Want ja, ik denk die oorlog die nu gaande is in Gaza, dat is natuurlijk weer vreselijk. Er vallen weer ook heel veel burgerslachtoffers bij. Dat zou heel fijn zijn als dat stopt. Maar dat kan pas echt stoppen op lange termijn als Hamas daar weg is. En als dat via diplomatieke weg gebeurt, dat zou natuurlijk het allermooist zijn.
Het past natuurlijk wel bij de rukzichtloze stijl van Donald Trump. Je hebt het over die een beetje omringende landen. Kijk, Iran, die leveren echt geld, wapens, dat soort dingen. Wat voor rol spelen Turkije en Egypte hierin dan precies? Wonen daar Hamas-leden? Hoe zit dat?
Nou, Turkije heeft een tijdje de Hamas-leiders, dus de Hamas-leiders in het buitenland. Ismail Haniyeh was daarvan een prominente. Nou, die is er inmiddels niet meer. Khaled Mashal is eigenlijk de enige van die hele prominente buitenlandse leiders die ze nog hebben. Die hebben ze een tijdje in Turkije onderdak geboden. En die hebben ze eigenlijk behandeld alsof dat normale politici zijn. Terwijl het natuurlijk in feite terreurleiders zijn. En Qatar heeft hetzelfde. Die huisvest ook Hamas-leiders. En nou ja, Amerika zou natuurlijk via druk op Turkije en Qatar kunnen zeggen van, hey, je mag die Hamas-leiders niet zomaar huisvesten. Dat zijn internationaal, van in ieder geval door ons gezochte terroristen. Die moet je arresteren en uitleveren. En dat zou een drukmiddel kunnen zijn. Tegelijk zijn natuurlijk Qatar en Egypte zijn betrokken bij tijden bij de gesprekken zijn als noem je dat, mediators.
Die begeleiden
als bemiddelaars. Alleen, dat is wat Israël ook heel vaak zegt. Ik sprak een paar weken geleden, heb ik de Israëlische minister van Economie geïnterviewd, Nir Barkat. En die zei tegen mij, ja, Qatar doet zich voor als bemiddelaar, maar staat eigenlijk gewoon aan de kant van Hamas. En dat is ook bijvoorbeeld te zien op 8 oktober 2023 notabene, kwam er een statement uit Qatar, ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin de Israëlische agressie werd veroordeeld en helemaal niets werd gezegd over de slagpartij die Hamas heeft aangericht op 7 oktober. Dus ja, Qatar, dat is natuurlijk de kritiek van Israël, is helemaal niet een neutrale bemiddelaar, maar heeft eigenlijk sympathie voor Hamas, heeft daar ook leiders zitten. Dus hoe kun je die nou, hoe kun je nou van hun verwachten dat zij het grote probleem, in mijn ogen het grote probleem, en ook in de ogen van het Witte Huis het grote probleem, Hamas, uiteindelijk eruit zullen werken? Dat gaat niet gebeuren. Dus ik denk inderdaad dat als er dan echt de druk op Qatar zou komen van de Verenigde Staten, dat hopelijk iets in beweging kan zetten om Hamas daar weg te krijgen.
En is dit een idee dat rondzinkt? Want in principe weten we natuurlijk al best een poos over de Turken, de Egyptenaren, de Qatari. Joe Biden is dit in ieder geval niet gelukt. Is er reden om te denken dat dit iets is waar Trump en zijn kabinet over nadenken?
Ik weet het niet. Ik heb nog geen concrete geluiden gehoord dat Trump hier echt op zin speelt. Maar ik denk wel dat dit een methode zou zijn waar hij zijn toevlucht toe kan zoeken. Want hij is niet zo van het eindeloos praten. Hij is van het ik wil actie zien. Hopelijk is hij dat ook tegenover Poetin, waar we het net al over hadden. Maar het is meer een scenario waarvan ik zou denken, dit is het enige alternatief voor een oorlog. Dus ofwel je zegt, Israël gaat Hamas uitschakelen militair. Of het gaat via deze diplomatieke route. En ik weet niet of Trump daar concreet mee bezig is, maar ik denk dat het verstandig zou zijn.
En in het kader van leverage, want dat is natuurlijk wel ook waar Trump vaak op aanslaat. Amerika heeft een redelijke aanwezigheid in Egypte. Turkije, een NAVO-lid, weet ik eigenlijk wat minder goed. Maar Qatari, ga je daar wat tarieven op klappen? Dat is natuurlijk een beetje een eigenaardige staat.
Ja, nee, daar weet ik eerlijk gezegd ook niet helemaal hoe je Qatar het best kan aanpakken. Qatar heeft natuurlijk enorme investeringen ook gedaan in
gas en olie.
Inderdaad, gas ook. Maar ook, ze zijn sponsoren van allemaal voetbalclubs. Ze bouwen dingen, ze hebben universiteiten, hebben ze ook geld zitten. Kortom, Qatar zit overal in de westelijke wereld. En het is niet zo makkelijk dus inderdaad om die heel hard aan te pakken. Tegelijk kun je ze inderdaad misschien het mes op de keel zetten. Maar goed, Trump die heeft daar vast zijn eigen methode voor. Ik zou dat niet direct weten hoe je dat het beste kan doen. Turkije zit natuurlijk ook in een positie dat het Westen best afhankelijk is van Turkije. We hebben daar komende week in weer een groot verhaal over. Dat,
hoe belangrijk Turkije is, hè?
Ja, Turkije wordt steeds belangrijker omdat zij het ene grootste leger hebben van de NAVO na de Verenigde Staten. Nou, in Europa wordt natuurlijk gevreesd dat Amerika straks in ieder geval zich veel minder bemoeit met de Europese veiligheid of zelfs in het slechtste scenario zich terugtrekt uit de NAVO. Al doet Mark Rutte dus alles aan om dat te voorkomen. Maar dan is Europa en daarmee eigenlijk het Westen best wel afhankelijk van Turkije. Dus ook in dat opzicht is het lastig om Turkije zwaar onder druk te zetten. Dus het is gewoon een ontzettend moeilijke situatie. Dat geldt voor beide oorlogen. Het is allemaal niet zo makkelijk om partijen echt fundamenteel een andere koers op te krijgen. Dus zij zullen er onorthodoxe maatregelen nodig zijn. Ja, die zijn tot op heden nog niet gelukt. Maar ja, het kan natuurlijk snel gaan.
En dan toch om als laatste vraag om even te reflecteren op dat staakt het vuren wat er was tussen Hamas en Israël. Als we die twee scenario's naast elkaar leggen, dat het, voor Hamas was het echt een, zij hebben even ademruimte gehad. Als ze zouden nooit al die gijzelaars terughalen. Als we dan kijken naar wat het staakt het vuren waard is geweest voor Israël, is dat dan alleen maar een gedeelte van de vrijlating van die gijzelaars geweest? Of heeft Israël er zelf ook nog wat aan gehad?
Poeh, goede vraag. Nou ja, ze hebben natuurlijk inderdaad, ze hebben gijzelaars vrij kunnen krijgen, maar daar tegenover staat dat ze heel veel Palestijnse gevangenen, waar ook een hoop echt terroristen en moordenaars onder waren, hebben ze vrij moeten laten. Dus dat is ook wel voor Israël een
zware dobber.
Ja, een zware dobber gebleken. Ja, wordt wel gezegd dat Israël wel in de staakt het vuren, dat ze heel erg hun troepen hebben kunnen, op adem hebben kunnen laten komen. En dat ze tegelijkertijd ook heel veel inlichtingen zouden hebben verzameld door hun aanwezigheid in Gaza, die er nog steeds was, over waar Hamas-leiders zich bevonden. En daarom zijn ook wel de berichten die ik lees, dat in de aanvallen die ze de afgelopen dagen hebben gepleegd in Gaza, dat ze ook echt veel hoge figuren van Hamas, die er nog waren, dat ze die hebben weten te treffen. Dus ja, Israël zal ongetwijfeld tijdens dat staakt het vuren hebben nagedacht over manieren dat ze dat militair gezien ook konden uitbuiten. Want ook in Israël zullen ze wel hebben geweten, dit staakt het vuren, dat gaat geen stand houden. En dat is dus ook gebleken deze week.
Dus wij moeten ons wel nu gaan voorbereiden op de vreselijke beelden uit Gaza.
Helaas wel, hier natuurlijk al, ja.
Ja, dat gaat niet ophouden. Ja, we hebben even 2 maanden adempauze gehad. Nou, we hebben niet kunnen ademen, want toen begon er een hele andere geopolitieke opleving, namelijk Trump en zijn tarieven. Maar nu begint dit weer echt op te spelen. Wat ga jij specifiek hiervan in de gaten houden dan nog?
Ik ga vooral in de gaten houden van wat Hamas staat natuurlijk steeds meer militair onder druk. Gaan ze op een gegeven moment bezwijken? Gaan ze op een gegeven moment zeggen, want dat is natuurlijk de Israëlische eis nu, van als jullie alle gijzelaars vrijlaten, dan gaan we nu stoppen met bombarderen. Nou, dat was in de eerste plaats voor Hamas natuurlijk onbespreekbaar. Alle gijzelaars vrijlaten, dan is de weg in feite vrij voor ons om ons uit de weg te ruimen. De vraag is nu of Hamas het zo zwaar krijgt dat ze zeggen, oké, dat doen we maar. Dat zou natuurlijk het beste zijn ook voor de burgers van Gaza, want anders staat hun ook nog meer bombardementen te wachten. En ik ga in de gaten houden wat de omringende landen gaan doen. Egypte, dat is wel een interessant nieuwtje van vandaag, van vrijdag, dat Egypte zou ervoor openstaan om tijdelijk 500.000 inwoners uit Gaza op te vangen. En dat is best, dat is echt van redelijk vers van de pers, melden een aantal media dat. Dat zou wel bijzonder zijn, want Egypte heeft altijd gezegd sinds het begin van de oorlog, wij willen geen Palestijnse vluchtelingen opvangen, dat gaan we niet doen. Terwijl ja, het is natuurlijk, Gaza heeft 2 buurlanden, Israël, en die gaan uiteraard geen Gazanen in Israël laten. Maar aan de andere kant, Egypte zou wel die druk kunnen verlichten en dat lijken ze nu dus te gaan doen. En dan denk je zelfs nog eventjes aan het eerdere bizarre plan wat Trump opperde, om Gaza helemaal even tijdelijk leeg te vegen, om de hele boel om te toveren in een Riviera-paradijs.
Oh jeetje.
Klinkt nog steeds heel ver gezocht. Maar
ook dystopisch.
Heel dystopisch inderdaad. Hij deelde ook een totaal krankzinnige AI-video over hoe dat Trump Gaza, zoals hij het zelf noemde, er dan uit zou komen te zien.
Magaza.
Magaza, ja.
Ja.
Maar tegelijk, als Egypte nu echt serieus 500.000 500.000 inwoners uit Gaza zou willen opvangen, ja, wie weet wat andere landen dan gaan doen. En je weet ook niet in hoeverre de druk van Trump daarin een rol speelt. Ze gaan natuurlijk achter de schermen ook heel veel gesprekken die wij niet, waar wij niks van meekrijgen. Dus dat ga ik ook wel in de gaten houden. Van wat voor plannen hebben die omliggende landen en die Arabische landen nou om deze ellende in Gaza te stoppen. Dus dat zal ik ook komende tijd in de gaten houden.
Ik ben heel benieuwd hoe Trump zich gaat opstellen tegenover dit dossier. Ik ben blij dat jij het voor ons in de gaten houdt, Matthijs. We moeten het hierbij laten. Ontzettend bedankt en uiteraard tot volgende keer.
Graag gedaan. Tot de volgende keer.